Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meer Radio podcastserie Passiepraat schuift Henny Beijer op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden.
René Eindhoven, waar zijn we?
Ja, we zijn hier in Nieuw-Vennep, in het Walhalla van oldtimers, zou ik willen zeggen.
Het clubhuis noemde je
het
al.
Het clubhuis noemde ik het al. En tegelijkertijd is dit ook natuurlijk mijn kantoor waar ik normaal gesproken mijn geld verdien. Maar de auto hiernaast en zoals je ziet om je heen allerlei automobilia.
Ja, want auto's is jouw ding.
Onder andere, ja.
Maar dan ben je geen consultant in die auto.
Nee.
Dat is echt hobby.
Dat is absoluut hobby. Ja, van al heel lang.
Ja, wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben consultant. Ik hou me bezig met training op gebied van verkopen. Verkooporganisatie. En dat doe ik in binnen- en buitenland.
Internationaal.
Ja, meestal bij grote corporates. Heel leuk. Communicatie eigenlijk. Ja. Gezond verstand en communicatie. Dat probeer ik bij te brengen.
Ja, hebben we weer een bruggetje te pakken, Ron. Ja. Want Ron Nieuwenhuizen, jij bent van de communicatie, toch?
Geweest? Nee, ik was niet van de communicatie. Nee? Ik was meer van de commerce.
Dat was de financiële kant.
Ja.
Nee, dat wil ik op Schiphol, hè?
Ja, op Schiphol. Mijn naam is Ron Nieuwenhuizen, wat je al zei. Ik heb vanaf 1974 op Schiphol gewerkt. Ik ben een jaar of 10 geleden, precies 10 jaar geleden dit jaar, met pensioen gegaan. Maar de verbinding met Schiphol is er nog altijd, want ik zie nog heel veel collega's. Ja. En daarnaast ben ik voorzitter van de Classic Car Club Schiphol. Nou, de naam zegt het al natuurlijk, hè? Classic Car Club Schiphol. Dus allemaal mensen die iets met Schiphol hebben, niet per se voor Schiphol werken. Ik bedoel, René is ook lid. En die heeft maar heel vaag iets met Schiphol van doen gehad.
Dat is alleen wel last van.
Wel intensief.
Hij was op een gegeven moment projectleider voor een project op Schiphol. En zo zijn wij ook in contact gekomen met elkaar. Daarnaast ben ik nog bestuurslid, vicevoorzitter van de REEE. Dat zeg je helemaal niet.
Zeg mij niks, nee.
De Rollend Engels Erfgoed Evenement. Dat is geen vereniging, maar een stichting. En die stichting die beoogt het rollende Engelse erfgoed in stand te houden. En nieuwe leden, elke jeugd te enthousiasmeren voor...
Daar schieten mij meteen de Triumphs en de MG's te binnen.
Daar zit van alles. Bij mij in de club is het al redelijk divers, omdat wij geen merkenclub zijn. Maar bij de REE is echt van Alvis tot aan... wat is de...
Jaguar.
Maar ik zocht eigenlijk geen Engels merk, dat begint met een Z. Maar dat heb ik zo niet voor open. Maar
nee.
Daar zit echt van alles. Van de nieuwste Aston Martins. Want voor die REE zijn we niet per se alleen maar gericht op klassiekers. Maar ook op mogelijke toekomstige klassiekers. Dan moet je een beetje denken aan de wat meer bijzondere auto's. Aston Martins en dat soort dingen.
Bentleys,
Rolls-Royces. Er zit echt van alles in. Tot en met Morris Minor. Heel oud dingetje, maar hartstikke leuk.
Ik was altijd een fan van de Hillman Imp.
Hillman Imp, ja. In onze jeugd was dat een sportief autootje.
Een raceautootje, daar is mee gereced op Zandvoort.
Ja, dat was echt een dingetje om te hebben.
Een Hillman Imp.
Ik zag hem laatst overigens, maar dat is even terzijde. Zag ik een uitzending op Wheeler Dealers. Waarin ze een Hillman Imp restaureerden. En toen zag ik hoe die dingen gebouwd zijn. Nou, dat wil je niet weten. Er zat op een gegeven moment een stuurstang waar een gat in het midden hoort te zitten voor de verbinding. En die was helemaal aan de zijkant geboord. Er zat denk ik 2 millimeter nog.
Oh, aan de zijkant.
En dat is gewoon af fabriek, hè, zo.
Ja. Nee, jongen. Engels.
Ja, maar niet
maandagochtend. Maar
de Roots fabriek van Hillman, dat was echt wel... Nou ja, laten we zeggen, nogal questionable, om het maar eens op zijn
right.
Ja, ja. Ja. René, jij hield onmiddellijk een boekje op, Jaguar, dat is jouw auto.
Ja, dat is al lang geleden ontstaan, dat bij ons in de familie kwamen geen Jaguars voor. En op een gegeven moment kwam ome Koos, hij had geen kinderen, die kwam bij ons het terrein op en die kwam met een grote groene Jaguar XJ het pad oprijden. En ik was op slag verliefd op die auto. Daar kwam geen eind aan die motorkap.
Hoe oud was je toen?
Ik was denk ik 15, 16.
Oh, zo'n leeftijd waarop je geïmponeerd kunt gaan raken.
Ja, zeker. En ik weet nog goed dat ik dat zei en ik was enthousiast. En toen zei mijn oom, ik zie hem nog staan met dat kromme vingertje. Daar moet je wel eerst voor werken, jongen. En toen dacht ik bij mezelf, ooit
dat ga ik doen.
Koop ik zo'n auto. En dan gaat er een hele lange tijd overheen. En ome Koos is overleden, had zijn auto en zijn landerij verkocht. En toen dook die auto op bij een neef van mij. En zijn zoon had hem gekocht. Hij zat mij te vertellen hoe hij op allerlei manieren die auto weer draaiende had gekregen en gereviseerd had. Maar ja, dat was ook een jonge jongen. En die zou dat weekend die auto in de krant zetten. Ik heb hem genees gezien op dat moment. Ik heb hem direct gekocht. Mijn vrouw die heeft een week niet met me gesproken. Echt, die dacht van, nou, waar jij mee bezig bent, dat weet ik niet. Maar ik heb me nog nooit zo rijk gevoeld als de week daarna dat ik met die auto naar huis reed.
Want het reed?
Het reed, ja. Het is.
Het was goed onderhouden.
Het was supergoed onderhouden. Het zoeft over de weg. Dat is nou echt een auto waar je tot rust komt.
Ja. en jij behalve als hij stopt.
Ja, behalve. Ja. Gaan we het daar ook over hebben?
In de voorbespreking heb ik iets gehoord. Maar ik weet niet of we die nog aanhouden. Ron, jij met jouw voorzitterschap of lidmaatschap van de andere club zegt dat iets over jouw voorliefde voor Engelse auto's dan?
Ja, dat is een beetje toevallig ontstaan.
Want jij hebt een?
Ik heb een MGB.
Van MGB.
MGB en een Roadster, zoals dat dan heet, dus een cabrio. Daar ben ik min of meer toevallig tegenaan gelopen, echt bijna letterlijk. Ik was met mijn schoonvader, die had een bedrijf. En die moest een van zijn bedrijfsauto's moest opnieuw bekleed worden. Ik weet niet meer precies wat er aan de hand was. En hij had een bekledertje in Bloemendaal. En ik ging met hem mee om hem weer terug te halen. En toen zagen we een bruine hoes met spaakwieltjes eronder. Ik keek stiekem onder de rokken, zeg maar. Hè. Ik zag daar een autootje staan. Dus gevraagd van, joh, wat is dat? Ja, ding heb ik ook een keer geïmporteerd. En ik rijd er bijna niet meer mee.
Staat de stof?
Staat hier, ja. En ik keek mijn schoonvader aan. En mijn schoonvader zat iets beter in de financiële middelen dan ik. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. En die zei, moet het ding kosten? Nou, uiteindelijk hebben we een prijs afgesproken. En we hebben hem gelijk meegenomen.
Want het was wel rijdend ook.
Het was hartstikke rijdend. Het was een originele MGB, ongerestaureerd. En dat is heden ten dagen nog. Nou, gaan ze maar vinden. MGB's die niet verroest zijn of geen roestschade
hebben. Dat is zeldzaam.
Dat is echt op zich zeldzaam.
Want ongerestaureerd betekent dat er geen nieuwe lak opheen zit, gewoon
hij is
zoals die
S is. Hij heeft wel één schadetje gehad in Amerika en dat is dan op zijn Amerikaans bijgespoten. Niet al de beste kwaliteit, maar ik laat het zo.
Want dat is dan ook wel zo origineel mogelijk.
Dat heet dan patine in het jargon. En een auto die moet zo lang mogelijk en zoveel mogelijk origineel blijven.
Ja.
Dan is je ook het leukste.
Wat is een classic, René? Wanneer is een auto een classic of een oldtimer?
Nou, er zijn eigenlijk verschillende versies van dat verhaal. Je kan zeggen ouder dan 25 jaar. Dat is omdat de wetgever dat op een gegeven moment bepaald heeft dat je dan vrijgesteld bent van wegenbelasting.
Ja, dat kan een criterium zijn dan.
Ja. Ja. Wij hebben we bij de Vennepa Koninginrit hebben we op een gegeven moment de grens van 40 jaar aangehouden. Het lijkt ook trouwens dat de wetgeving ook die richting opgaat.
Ja, ja, ja.
Omdat er naar de wetgever te veel oldtimers in Nederland rondrijden. Overigens rijden die vaak niet rond, maar die zijn in het bezit van liefhebbers.
Ja.
Dus die grens van 40 jaar en ouder vind ik eigenlijk meer passen bij oldtimer. En ondanks het feit dat daar geen grens is, noem ik de rest klassieker. Of nieuwe klassieker.
Ja.
Vaak is klassieker ook een emotie, een youngtimer.
Ja.
En je zit ook een beetje in de emotie. En die emotie zit dan ook in de hoofden van oudere mannen. Daar moet ik er eerlijk over zijn. Dat willen we natuurlijk niet weten, maar het is wel zo. Dat ze zeggen, ja, dat is het tijdperk voor de vierkante auto's. Voor de Golfjes 1. Ja,
ja.
Dat is
de gestroomlijnde auto's, die vallen er nog onder.
Alhoewel de meest vierkante auto nu, een Simca 1000 bijvoorbeeld.
Ja, hè, heel vierkant. Ja.
Echt wel een klassiekertje is geworden.
Ja, maar ja, ook een Golf 1.
Ja,
is,
ja zeker. Ja, absoluut.
Maar mijn zoon heeft zo'n Mazda MX-5 van 1999.
Ja.
Is die dan all-timer?
Nee.
Die telt niet mee?
Nee.
Zelfs de eerste MX-5'en, die zo langzamerhand wel klassiek worden. Maar ja, ik bedoel, eigenlijk kun je daar niet mee komen.
Nee, of nee. Dan wordt hij
een leuke auto ook.
Hij wordt geen lid.
Een leuke, dat zijn leuke auto's.
Ja, nee, dat is zo. Maar dat over die belastingen nog even. Want er was van de week veel over te doen in de media.
Ja.
Dat mensen rustig afwachten tot hij echt oud is. En daarom gaat die grens misschien wel naar 40.
Nou, dat is al zo volgens mij.
Volgens mij wel. Ja, je hebt een periode tussen 25 en 40 dat je geschorst kan worden. Hè? Dan mag je hem drie maanden niet gebruiken. Als ik het goed heb, is dat december, januari, februari. Dat je auto dan vrij van wegenbelasting is. Maar dan mag je die maanden niet de weg op. Nou gaat iedereen met gezond verstand met een klassieke auto
in die periode
de weg niet op.
Nee.
En nog veel meer ook niet. Ja, weet je, het is eigenlijk een non-discussie. Want we praten misschien over 240.000 auto's. Maar die 240.000 auto's zijn niet de discussie van dagelijks gebruik. Dat is misschien nog geen 40.000.
Ja, als dat al zoveel is. Ja.
Ja. Dus dan praat je over een klassieke Volvo of nou ja, zeg maar een oude Mercedes. Dat zijn de type auto's die zich dan lenen. En die zijn natuurlijk gemaakt met oude technologie. Zijn inderdaad niet vrij van uitstoot. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Maar de normale oldtimer-liefhebber die rijdt per jaar, nou ja, een paar duizend kilometer maximaal.
Ja, dat is het zo'n beetje.
Ja.
Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.
We zijn in Nieuw-Vennep bij Ron Nieuwenhuizen. Die is op bezoek hier trouwens. het gaat over...
René Enthoven.
Ja, René, tuurlijk. Maar het gaat over klassieke auto's en dan classics officieel. En nou hadden we het over de Classic Car Club Schiphol. En dat was geen merkenclub, hè, zei je er straks.
Nee.
En daar zit een groot verschil tussen merkenclubs en... Ja,
ja, dat denk ik wel. Merkenclubs zijn er zijn altijd clubs van één bepaald merk. Vaak zelfs nog van bepaalde types. Je hebt in de Triumph clubs heb je twee stromingen. De TR, dat zijn de sportwagens. En een algemene Triumph club. Maar wij zijn gewoon een club van mensen die rijden en houden van klassieke auto's. En of je nou met een... met een Alphys komt of met een MG zoals ik of met een Jaguar. Dat maakt
het gaat om het rijden in die het klassieke auto, dat gevoel en
ja, beleving.
Daar heeft iemand mij verteld van ja, leuk als je een beetje centen hebt, dan investeer je misschien in zo'n klassieke auto. Maar je moet je niet vergissen, dat is anders autorijden dan we anno nu gewend zijn, toch?
Nou, zeker in mijn auto, die van René, die heeft nog wel wat moderniteiten zoals stuurbekracht erin.
Want dat zit bijvoorbeeld op die oudere types al niet op.
Mijn auto is niks bekrachtigd.
Dus dat allemaal zwaar werk. Choken ook?
Choken, hard remmen, hard sturen. Ja, dat,
zouden hedendaagse chauffeurs van zo'n superluxe hybride nog weten wat choken is?
Ik zal je, nou, dat denk ik niet. Nee. Maar ik zal je vertellen, als ik in mijn MG een dagje rijd, dan krijg je gewoon last van mijn schouder. Want ik moet natuurlijk, vooral met die rotondes en zo.
En daar zijn er nogal wat van in dit land.
Er zijn er een paar van in dit land. En dan krijg je echt spierpijn in je schouders van het sturen.
Ja.
Ja. Dus jullie zijn er ook niet de types die zeg maar iedere zaterdagochtend onder de auto kruipen om ik weet niet wat weer te sleutelen en bij te klussen? En...
Nee. Er zijn wel tijden dat je daar wat intensiever mee bezig bent. En eigenlijk is dit zo'n tijd, hè, waar je beter weer gaat krijgen.
De voorbereiding op het seizoen.
Ja. Dus ik ben met mijn auto bijvoorbeeld is nu vorige week de kilometertellerkabel gebroken. Ja, dat gebeurt, hè. Auto van 76. Dus die moet hersteld worden. Nou, dan moet je er eerst één te pakken zien te krijgen. Een nieuwe. waarschijnlijk uit Engeland.
Ja.
Duurt weken voordat je hem dan eenmaal hebt. Ja, dan gaat hij de brug op. En als hij de brug op gaat, dan zie je ook andere dingen.
En dat doe jij zelf?
Dat doe ik zelf, maar ik moet eerlijk zijn. Ik heb voor alle complexe dingen heb ik echt een hele goede sleutelaar hier uit Nieuw-Vennep. Marius, je kent hem ook wel. Die lost alle problemen op.
Dat is wel handig, want anders komt hij niet meer op de weg met dat soort storingen natuurlijk.
Nee,
die zelf niet aan kan.
Nee, nou is dit is een sleutelding, dus dat kun je zelf nog heel goed doen. Maar weet je, afstel aangelegenheden is met zo'n Jaguar is lastig te doen. Er zijn wel andere zaken, want we praten over een auto die is gemaakt in 76. En ik heb bijvoorbeeld een kabelboom. Ik heb een nieuw dashboard ooit laten maken. En toen heb ik het dashboard eruit gehaald en dus ook weer de nieuw ingezet. Nou, als je een dashboard van een Jaguar van die tijd naar voren haalt, dan begrijp je niet hoe massaproductie in elkaar zit. Het is werkelijk ongelooflijk wat een draden chaos er achter de klokjes zit. Dat moet dan een kabelboom voorstellen. Maar er loopt van alles in allerlei kleurtjes overal naartoe. Dus ik heb ze zelf geordend. Maar dat is wel leuk natuurlijk. Ja, hè? Ja. Je moet er tijd voor nemen, maar het is ontzettend leuk om het weer...
Dan zeggen ze nu van je bent in de aap gelogeerd omdat al die auto's zo volledig elektronisch zijn.
Ja, dus kun je niks meer met de auto's.
Nee, maar dat kan je dan nog wel oplossen.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Ja, wat doet de club als je nou lid bent van zo'n... Wat voor merken rijden er zo al in rond bij jullie?
Ja, dat varieert echt van... We hebben Jensens, we hebben Jaguars, Porsche. Ja, ook een BMW. Alfa's, de hele range.
Alles. En wat doe je? Je bent lid van een club, dat betaal je neem ik aan lidmaatschap.
Ja.
Maar wat heb of krijg je dan?
Nou, bij ons krijg je dankzij onze sponsors, want we hebben ook een paar sponsors natuurlijk. Ik weet niet of ik die mag noemen, maar Wings op Schiphol Alles bijvoorbeeld is een grote sponsor.
Dat klinkt als vliegtuigen.
Oude
mag je, dan halen we weer.
Ja. En we hebben Jan Verhaar als sponsor. En we hebben, dat was voorheen Badhoevebouw. Dat is Rob Bron, die sponsort ons ook.
Dat zijn vast ook zelf liefhebbers.
Dat zijn allemaal mensen die ook zelf, behalve Wings. Wings, daar zijn we natuurlijk vaak als club, vergaderen we daar. Dat is zijn kant. Maar wat we doen is twee keer per jaar een rit organiseren, minimaal. Een voorjaarsrit en een najaarsrit. En bij ons moeten de leden ook om de beurt ook een rit uitzetten.
Ja.
Dat doen we op vrijwillige basis.
En dat is echt gewoon op de kaart of op de navigatie heb je natuurlijk niet. Dus...
Je kan een routebeschrijving maken. Hè? Dus bij de die en die straat rechtsaf en dan weer linksaf.
Maar wel lezen vanaf de kaart, mag ik hopen.
Je kan een kaartlezerrit doen. Je kan bolpeil doen. Dat is heel...
Een rally is dat?
Bolpeil is eigenlijk een systeem wat doodsimpel is. Dat is uitgevonden voor Amerikaanse militairen in de Tweede Wereldoorlog om de weg te vinden.
Nog steeds in gebruik voor deze ritten.
Als de gemiddelde Amerikaan het kan, dan kunnen wij Europeanen het zeker, zullen we zeggen.
Dat knippen we eruit.
Bedoel, het is eigenlijk een doodsimpel systeem. Het ziet er ingewikkeld uit, maar dat is het niet.
Maar dan ga je van een startpunt.
Je zoekt een startpunt.
En je rijdt individueel, dus niet in een kolonne neem ik aan. Want dat
komt er vaak wel op neer.
Maar
in principe rij je individueel. Want als je in kolonne rijdt en de eerste die is de weg kwijt en iedereen rijdt achteraan, dan is iedereen de weg kwijt.
Ja, dat is een klassieke fout.
Je moet dat wel bijhouden. Maar je zoekt een horeca gelegenheid waar je wat auto's kan parkeren. Dat is natuurlijk belangrijk.
En daar start je.
En dan om een uur of 12, half 1 uur stoppen we voor de lunch. En dankzij onze sponsors kunnen we met een relatief gering bijdrage per jaar... Mm-hmm. Als lidmaatschapsgeld kunnen we toch een hele goede lunch aanbieden.
Ja, en dat is dan wel voor iedereen die het bolletje pijltje goed heeft gevolgd?
Iedereen komt er uiteindelijk. Uiteraard geef je de routebeschrijving, je lunchlocatie weer. Dat als ze echt de weg kwijt zijn.
Dat je weet in ieder geval daar kunt.
Flitsmeister of een ander systeem en dan zoeken ze dat.
Ja, toch maar even. Ja.
En aan het eind van de rit, je probeert zo'n beetje 60, 70 kilometer per dag deel te rijden. Want anders wordt het alweer te veel. En dan bij het laatste horecagelegenheid, dan drinken we een drankje. En
dat is een dagactiviteit.
Dan ben je de hele dag al bezig.
En dan heb je ook last van je schouder.
En een paar mensen.
Sommigen.
Een paar mensen die dan het gezellig vinden, blijven vaak ook op die locatie wel eten of zoeken een andere locatie.
Het is een hele sociale gebeurtenis. Heel,
daar is het ook voor bedoeld, ja, natuurlijk.
Dat is de basis van...
Bij ons in ieder geval wel.
Ja, ja. Ja. Jij bent ook lid van die club, omdat je heel zijdelijk iets met Schiphol had, mocht je meedoen.
Ja. Nee? Nou, inderdaad. Nou, ik heb inderdaad een paar projecten mogen begeleiden op Schiphol. En dan vandaar dat wij elkaar hebben leren kennen. En dan de gemeenschappelijke hobby. En ik kan beamen dat het een club is waar men inmiddels elkaar natuurlijk goed kent, omdat je door de jaren heen elkaar beter leert kennen met die ritten. Maar dat het puur gaat om de gezelligheid, beleving. Wij kunnen 's morgens ergens op een mooie locatie elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken. Dan loop je om de auto's heen, je ruikt de olie en het leer. Ja, dat is iets wat klassiekers eigen dat maakt. Bindt, ja, dat bindt.
Ja. Er zijn mensen... een mannen ding?
Nee. Er zijn
dames.
Oh, er zijn dames die echt ook
zelf
heel veel doen met oldtimers. Zelfs die sleutelen of die navigeren op hoog niveau. Ik ken er een paar van de Classic Car Club Schiphol die ook bij de Venneparkoninginrit meerijden. Die zelfs een...
De Tulpenrally hebben gewonnen.
Ja. Dat is zeer geweldig.
Is die er trouwens
en die
steeds?
Mevrouw. Ja.
Ik weet dat hij altijd startte of eindigde in Noordwijk.
Ja, maar dat was zo. Dat is niet meer zo.
Hij eindigde vroeger toch in Noordwijk. Daar ging ik als kind naartoe.
Ja.
Dit jaar is hij geëindigd in Luxemburg. Als
flauw.
Dus ja, vroeger stonden natuurlijk
niet meer.
Nee, en die auto's stonden dan op de boulevard. Dan kon je daar naartoe. Dat was enorm leuk.
Maar om even op door te gaan, hoe die mevrouw erin zit. Die heeft bij ons in de club, helaas was René er even niet, maar dat heeft hij ook niet nodig. Die heeft bij ons een navigatiecursus gegeven. Ja. Dus dat werd druk bezocht overigens. En,
prima. Vanuit haar ervaring dus.
Vanuit haar, ja. Puur was, haar ervaring, ja.
Want dat maakt het extra leuk natuurlijk.
Want
dat je
kaartlezen, dat weet René ook wel, bij hun rit is dat ook behoorlijk ingewikkeld. En met name die uitzetters, want het zijn professionele uitzetters natuurlijk die dat doen. Dat zijn geen amateurs meer. En die hebben allerlei trucjes en kaarten ingebouwd. En als je dat niet weet...
Ben je echt
binnen no time de weg kwijt. Ja.
Maar het is wel allemaal provinciale of landelijke weg. Wil snelwegen?
Ja, dat kan van alles zijn. Ja, soms moet je...
In principe rij je daar niet.
Rij je niet op een snelweg met een klassieker. Dat
wil je vermijden.
Wil je zoveel.
En je wil ook om je heen kunnen kijken en genieten van...
Ja, rustig rijden.
Precies. Ja, rustig rijden, dat is zeg maar de basis.
Ja. Absoluut.
Je luistert naar Passiepraat, een meerradio podcast met Henny Beijer, die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
We zitten met Ron Nieuwenhuis en René Enthoven. Nog steeds in het clubhuis van de stichting. Ja, we blijven het maar volhouden. Stichting De Venneparkoninginrit, die is al een paar keer gevallen. René, jij bent daar bij betrokken, voorzitter zelfs.
Ja.
De Venneparkoninginrit, terwijl we een koning hebben. Maar goed, leg uit.
Nou, dat is natuurlijk met enige hilariteit ontstaan in het jaar 2000. Er waren drie mannen die in Nieuw-Vennep iets hadden met oldtimers. Paul Itman, Paul van het Hullenaar, Thomas Hendriksen. Er waren nog een paar mensen bij betrokken. En die hebben uiteindelijk besloten om met elkaar een ritje te gaan organiseren. En dat werd een groot succes.
Rondom Koningsdag, Koninginnedag.
Altijd zeg maar de zondag voor of na Koninginnedag. En het heet ook Venniper, niet Vennupper. Omdat hier een eilandje de Vennip was in de Haarlemmermeer. Dus dat is een beetje hilarisch op die manier gekozen. En wij gaan er natuurlijk vanuit dat volgend jaar, wanneer we 25 jaar bestaat, dat koningin Maxima ook meerijdt of in minimaal de start doet.
Met een Argentijnse oldtimer, bestaan die?
Nou, maar dan maken we hem wel.
Auto-industrie.
Dan maken we hem wel voor haar. Nee, maar ik heb dat eigenlijk als zodanig als voorzitter mogen erven.
En je doet dit nu een aantal jaren al. Het is een bestuur van een stichting.
Ja.
Daar gaat dus ook geld in om. Zijn leden of hoe werkt
dat? Nee, wij zijn een stichting, dus we hebben geen leden. Al voelt het wel alsof wij leden hebben. De mensen die elk jaar of bijna elk jaar inschrijven. Maar we zijn een stichting met een bestuur. We hebben 6 mensen die in principe in het bestuur betrokken zijn. Die allemaal een eigen verantwoordelijkheid hebben. En organiseer dus minimaal 1 keer per jaar een professionele route in twee klasses. Dus een tourklasse en een sportklasse. Overigens voor de duidelijkheid, de sportklasse is niet dat je dan hard moet gaan rijden. De sportklasse zit hem vooral in de uitdagingen in de navigatie.
Waar we het net over hadden, die bolletjes en pijltjes.
Ja, klopt, dus, ja. Klopt. En daar, we hebben een professionele routeuitzetter, Fred Hak, die dat ook bij andere grote ritten doet en deed. Waar we dan onze grote lijnen mee bespreken. Hij gaat het dan omzetten in een route. En die gaan we dan voorrijden. En dan hebben we nog hier en daar wat op- of aanmerkingen. En uiteindelijk wordt het dan de rit die we dan op 21 april gaan rijden. Zondag 21 april.
Dit jaar, ja. En jij gaat meedoen weer, Ron?
Vanzelfsprekend, ja.
Ja.
Dat is een van de mooiste. Je moet zeggen, het is een groot evenement.
Groot in wat voor zin?
In aantal deelnemers. Ja. Ik denk dat jij altijd rond de 140 equipes zit, zo'n beetje.
Ja, dat was zo. Dat de laatste jaren is het 110, 120 deelnemende equipes.
En waar moet je aan voldoen om te mogen meedoen? Je moet, neem ik aan, een oldtimer hebben in die categorie of 25 of 40 jaar oud? Of hoe?
Ja, 40 jaar. Zelfs
40 jaar weer die.
1978 of ouder.
Of ouder.
Ja, we houden nu die datum aan. En dat betekent dus dat eigenlijk de auto's ouder worden elk jaar. Dat betekent ook wel dat daarmee een groep enthousiastelingen helaas niet mee kan doen. We maken soms uitzonderingen. En voor degenen die luisteren, dat zijn voornamelijk uitzonderingen van auto's die bijzonder zijn. Zo rijdt er een politie Porsche mee. Ja, dat is een auto die is iets jonger, maar is zo uniek. Daarom, om mee te laten doen.
Ja, precies.
Die willen we graag aan het publiek ook tonen.
En dat publiek even, want die start en finish zijn altijd op dezelfde plek. Hè? Dus het is voor het publiek ook een bijzonder evenement.
Ja, zeker.
Waar is dat?
Dat is hier in Nieuw-Vennep bij de Rus en de Jager. Dat is sinds jaar en dag onze paddock, als ik het zo mag noemen.
En daar kan je al die prachtige voertuigen dus ook bewonderen. Daar staat de eigenaar trots bij te glimmen. Jij ook natuurlijk.
Is dat een hoop publiek? Kan niet anders.
Zeker weten.
En wat vragen ze dan? Vragen ze dan al dingen over zo'n auto?
Nee, nou, kijk, het publiek weet natuurlijk niet wie bij welke auto hoort. Oh, tenzij je auto op de parkeerplaats staat, dan komen ze wel naar je toe en dan worden aangesteld. Maar in principe staan ze langs de weg bij start en finish. Ik moet zeggen, dat is bij de Vennep altijd redelijk professioneel. Grote evenemententent en een startboog. En dat ziet er... Het
ziet er allemaal gewoon gelikt uit.
En het hele, laten we zeggen, de staf van de Vennepper loopt, zoals René nu ook erbij loopt, in uniform.
In ieder geval voor de herkenbaarheid. Ja, soms wel.
Dat heeft je nu, ik zie wat een mooie, zo'n soort rally-logo, hè?
Ja.
Een bepaalde vorm is dat ook altijd.
Ja, dat is altijd zo.
Waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat is een soort bord met een boog bovenop. Een ronde bovenkant, rechte onderkant.
Dat is al 100 jaar zo. Mijn schoonouders reden professioneel bijna rally. En ik heb zo'n bak vol met rally-stilden.
Allemaal van die borden.
En dat zijn altijd dezelfde vormen geweest. Dat is heel raar.
Ja. Dus ik zeg, je herkent dat onmiddellijk als dat hoort bij rally.
Ja,
dat klopt.
Hij is nu 24 april, zei je?
21 april. Zondag 21 april.
21 april. Hoe lang is zo'n rit?
Die is ongeveer 120, 130 kilometer. Soms iets langer. We willen hem niet te lang laten zijn vanwege het feit dat hij ook intensief kan zijn. Vooral voor de sportklasse. Ja, het navigeren is toch echt wel een uitdaging. Vooral omdat we verschillende elementen in navigatie in de rit inbouwen. En we willen ook niet dat je alleen maar aan het rijden bent. Want het moet ook een feestje zijn. De start is een feest. We hebben een speaker. We hebben de koningin van Nieuw-Vennep die altijd aanwezig is. Ook dit jaar weer. Om het startschot te geven, te doen.
Er is muziek bij.
Er is muziek bij de finish altijd. Ja. Vaak is er media bij aanwezig, ook onderweg. Het is trouwens wel leuk dat we dat tijdens de COVID-tijd hebben we onderzocht van hoe zouden we nu een coronaproef rit kunnen doen? En toen hebben we van het ROC twee groepjes studenten uitgenodigd om daarover na te denken. Die kwamen met zulke leuke ideeën dat we die ook in de komende jaren echt nog gaan implementeren.
Noem maar eentje.
Eén is bijvoorbeeld een eigen kanaal. Een radiokanaal waar je gedurende de dag de rijders kunt volgen en commentaar kan geven. En zodat mensen ook thuis...
Net als bij wielrennen, een motor met...
Ja,
verslaggever.
Ja.
En dat dan zend je dan uit op de plek van start en finish.
Dat kan ook zelfs gedurende de rit plaatsvinden. Vergeet niet dat we jou daar ook nog over gaan benaderen.
Bingo. Had ik dan weer niet geroepen.
Nee, maar dat zijn zomaar een paar ideeën. Of een camera die meerijdt. Het gaat er ook om dat je de beleving van de auto ook buiten wil laten voelen. En veel mensen vinden dat leuk.
Ja, het is ook echt een dagevenement, ja, natuurlijk. Je zit ook, het dorp is daarmee ook gewoon in feeststemming. Hè? Ook in een aanloop naar, in dit geval, Koningsdag. En anders was het dan Koninginnedag.
Ja, weet je, er is natuurlijk veel te zien. Veel te beleven. We hebben bij de finish altijd een zeer goede spreker die veel over auto's weet. Maar ook zeg maar de sfeer van het evenement laat proeven voor de mensen die daar staan te kijken. En weet je, daar staan ouders met hun kinderen. Er staan echte autoliefhebbers. Er staan mensen die het gewoon leuk vinden om even te kijken naar het binnenpraten van die auto's.
Ja, ze kunnen, al de luisteraars die dat leuk vinden en denken van, nou, misschien wil ik daar wel eens naartoe. Er is een website waar je alle foto's kunt zien van de afgelopen jaar, ja, denk ik.
En hoe is die? Ja.
www.vkrit.nl.
VK.
Ja,
Rit. Pennenpark Koninginrit.
Ja, vkrit.nl.
Oh, dan moeten we zeker even kijken. En dan zijn we toch weer een klein beetje terug bij waar we begonnen. Want die ouders met die kleine kinderen, en wij denken dat dat jongetjes zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Die staan zich natuurlijk te vergapen aan auto's die ze, ja, van een generatie
normale
voor
hen
zijn.
Nee, dat is zeker waar. En dat is ook de shifting die je in de klassieke wereld ziet. Kijk, wij vinden auto's leuk uit onze jeugd. Maar dat geldt ook nu voor de jeugd.
Ja.
Dus ik ben geabonneerd op een klassieke blad. En dat is eigenlijk meer een youngtimer blad aan het worden. Dus wat je ziet is dat het steeds meer opschuift naar de jaren 80, 90. Omdat de mensen die nu, hè, zeg maar, het geld hebben en de hobby misschien willen oppakken, ja, die vinden auto's uit hun jeugd leuk.
Ja.
Dus zo krijg je daar ook een verplaatsing in. En dat is ook wel leuk van dit soort evenementen. Doordat die jonge mensen erbij komen staan en meekijken. En daar
dus ze krijgen in
die enthousiast over, ja, worden.
Ja. En ook in die mechaniek natuurlijk.
Ja,
want
klopt.
Ja, het zijn natuurlijk, ja, andere soorten auto's.
Ja. Ja.
En is het ook, is dat ook de geur van benzine en de geur van leer? Hebben mensen ook wel.
Nou, misschien wat minder. Maar weet je, het is, uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen beleving. En de een ziet dat in de techniek. De ander ziet het in de sierlijke vormen van de auto. De derde vindt het leuk om zich helemaal te kleden in het tijdsbestek van wanneer die auto gemaakt werd. Dat is trouwens een van de prijzen die wij uitreiken, is het mooiste geheel. Dus dan moet de auto moet helemaal origineel zijn. En dan moet alles wat daarin zit, Moet ook helemaal passen bij dat tijdsbeeld. Ja, nou, ja, zeker met kleding. Ja.
Je hebt een cabrio, je hebt ook zo'n leren potje.
Ja, maar ja, jaren 70, in hoeverre onderscheidt zich dat van de huidige kleding? Ik bedoel, als ik een wijde broek aantrek met wijde pijpen
En
Clarks, dan ziet René dat niet. Dus ja, ik doe nooit mee aan dat soort prijzen.
Nee, je bent gewoon je normale klofje.
Ja, maar dat heeft ook geen zin voor mij.
Nee. Ter afronding, René, jij bent voorzitter van de Fennepar Koninginnenrit. Dat kost je een bepaalde hoeveelheid tijd.
Ja.
Hoeveel tijd besteed je aan je passie?
Dat ben ik vergeten. Als ik tijd ga rekenen die ik kwijt ben met mijn passie, dan ga je het misschien niet doen. Je doet het omdat je het leuk vindt. En natuurlijk is het besturen en alles organiseren in deze periode vraagt veel tijd. Maar dat doen we met elkaar en dat doen we met heel veel lol. We komen bij elkaar, we bespreken dingen door, we hebben actielijstjes. We zitten op de WhatsApp elkaar te bemoedigen wanneer we weer een sponsor gevonden hebben. En dat gaat, zeker in de afgelopen weken, gaat dat, ik zou bijna willen zeggen, automatisch.
Voegt alleen maar toe. En jij, Ron, hoeveel tijd kost jouw hobby jou?
Geldt hetzelfde voor. Ik werk natuurlijk niet meer. Ik doe nog wat vrijwilligerswerk. Maar in principe, als je dat moet gaan rekenen, dan stop je ermee. Dat is ook het probleem van besturen. Hè? Ik bedoel, een bestuur moet je ook vers houden. Dus je moet om de zoveel jaar moet je eigenlijk een nieuw bestuur proberen te krijgen. Nou, probeer ze maar te vinden.
Ja.
Die mensen die op het moment dat je zegt van joh, er is een vacature voor secretarisschap, dan zie je iedereen echt duiken, want hebben ze geen tijd en gezin in. Dus
het moet uit het hart komen. René Enthoven en Ron Nieuwenhuizen. Gepassioneerde oldtimer-chauffeurs en organisatoren bij respectievelijk de club en de Fenniper Corinderit. Eerstvolgende moment waarop mensen kennis kunnen maken met de oldtimers is dus zondag 21 april. Ik roep het nog maar een keer.
Komt alle.
Ja, bij de rustende jagers voor de deur. Ik kom wellicht even kijken en even zien of jullie waarmaken wat jullie nu hebben beloofd in Passiepraten. Dank jullie voor de medewerking.
Graag gedaan.
Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor een hobby, sport of vak. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.